luisteraars, welkom bij Maat Radio. Op de 107.9 FM en de Ether 105.5 op de kabel. Mijn naam is Kodjo Kumambala en vandaag gaan we praten met Koffi Orumila van Blakka. En het gaat over drie belangrijke onderwerpen. Wat die zijn, hoort u zometeen na de muziek. Ja, welkom terug bij Maat Radio, het programma Black Hour Story. En als het goed is, heb ik aan de telefoon Koffi Orumila. Klopt dat?
Dat klopt helemaal.
Welkom in de uitzending. Het is een lange tijd terug dat je bent geweest samen met Mai Akuba. En deze uitzending is heel erg bijzonder, omdat we een aantal dingen moeten gaan bespreken in een half uur. Dus we gaan kijken of we dat gaan redden. En de luisteraars kunnen dan later of tussendoor reageren. Dat ga ik zo meteen aangeven. Koffi, in het kort, hè, voor de mensen die jou nog niet kennen. Kan je even heel kort voorstellen wie je bent, wat je hebt gedaan en wat je gewoon nu mee bezig bent? Waar je mee bezig bent?
Yes. Ik ben Koffi Orumila. En samen met mevrouw Akuba hebben we het bedrijf Blakka opgestart. Dat is een multimediale educatiebedrijf op het gebied van holistisch welzijn vanuit een afrocentrisch perspectief. En kort gezegd is wat we doen is mensen educeren over hoe hun welzijn te verhogen en te behouden vanuit de leer van onze voorouders. Ik ben zelf een afgestudeerde pedagoog en hardlooptrainer. En mevrouw Akuba, zij is natuurvoedingsadviseur en heeft communicatie gestudeerd. En los van dat hebben we zelf ook veel meer dingen gedaan. Zij heeft bijvoorbeeld ook ze was onderdeel van een stichting waarbij ze dingen in Nederland en in Afrika deed. Of eigenlijk voor Afrika.
Ja.
En ze heeft veel jongerenwerk gedaan. En ik heb zelf ook iets in die richting ook meerdere dingen gedaan. Ik heb zelf ook in Suriname heb ik mijn stage eigenlijk ook gedaan op Boma met jongeren die daar vast zaten. En ik heb hiervoor ook eerder een online magazine gehad, Zit Magazine. En ik ben ook in de muziekwereld bezig geweest.
Oké. Goed om te weten, dan weten we ook met wie we praten, vooral de luisteraars dan. We hebben dit interview hebben we ook al een beetje voorbereid, omdat er zijn gewoon een paar belangrijke dingen die ik met je wil bespreken. Gisteravond laat trouwens had ik een filmpje gezien van, ik ben nu even zijn naam kwijt, Giovanni Ravenberg. Heb je van hem gehoord?
Ik heb van hem gehoord, ja.
Ja, Giovanni.
Ik ken hem niet persoonlijk. Ik heb wel eens iets van hem voorbij zien komen. En gisteren hadden we een gesprek op Facebook.
Ja.
Onderling, of niet hij en ik, maar
gewoon
een klein groepje.
Precies.
En daar zag ik hem ook voorbij komen.
Ja, ik ga contact met hem opnemen. Omdat hij was in een uitzending bij Sherwin Fallis in Suriname. Is hij geïnterviewd over holistisch welzijn, over voeding. En ik vond het zeer interessant. Ik dacht meteen aan jou. Eigenlijk is het dus wat hij doet in Suriname. Dat doe jij hier in Nederland. En het zou heel goed zijn dat jullie elkaar ontmoeten. Maar goed, dat terzijde. Mm-hmm. Ik heb ook even je Facebookpagina voor me. En daar bijvoorbeeld lees ik een aantal dingen, een aantal statements die je maakt. En die hebben ook vooral betrekking op het boek die jij en Mai Akuba hebben geschreven, genaamd Winti, een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn. Wat was de aanleiding voor het schrijven van dit boek?
Er waren eigenlijk diverse aanleidingen. De eerste aanleiding was dat toen ik afstudeerde, studeerde ik af met een scriptie genaamd Integratie van Winti in de Psychiatrie.
Ja.
En degene die het beoordeelde zei tegen mij toen, en dat was ook iemand die nog bezig in het werkveld was, van dit is een boek, het is iets dat je als boek zou moeten uitgeven omdat dit iets is wat nodig is.
Ja.
En toen de tijd was ik daar niet zo mee bezig. Ik was met andere dingen bezig. Plus ik vond dat het niet mijn taak was gezien mijn leeftijd. Ik dacht dat het meer iets was voor de ouderen.
Ja.
En ik heb dat dus nooit gedaan. Maar tijdens mijn leven, op verschillende momenten, kwam het als een soort openbaring terug dat dat nog een taak was dat ik had om te doen. Verder zijn we een paar jaar geleden, Akuba en ik, Plaka begonnen.
Mm-hmm.
En daar zag ik ook dat er iets ontbrak in de manier waarop en ook de info dat gegeven werd over welzijn voor onze gemeenschap.
Ja.
Dus dat was ook een reden om dat eigenlijk te doen. Dat waren de twee grootste redenen. En er waren nog wel wat kleine, maar dit waren de twee grootste redenen.
Oké, okay. En dan zou je denken van, want je bent een jong volwassene, om te zeggen.
Klopt.
En, maar er zijn natuurlijk andere mensen geweest die boeken hebben geschreven, zoals Woeding, ja, ik kan even niet op al die namen komen. Precies. Wat hebben zij en meneer Salman?
Juist.
Wat hebben zij erover? Hebben ze al zo'n exemplaar van jou gelezen of gezien of ontvangen? Zijn er al daar contacten mee geweest? Tenminste, Woeding leeft sowieso niet meer, hè?
Nee.
En leeft dokter Henry Steffen nog? Ik weet het eigenlijk niet meer.
Ik twijfel daarover.
Misschien weet
het niet precies.
Dus ik ben ook aan het twijfelen, maar misschien weten de luisteraars dat. Maar Julian Salman is er sowieso en Marianne Marklo is er sowieso ook nog. Hoe hebben zij gereageerd op jou, op dit boek?
We hebben nog geen reacties daarover gehad. Mevrouw Marklo, zij heeft een van de voorwoorden geschreven in het boek.
Ja.
En zij staat sowieso positief tegenover de boodschap die wij overdragen. En de manier waarop we dat doen, want ik heb wel meerdere keren contact met haar gehad. We hebben ook het genoeg gehad om een lezing te geven waar zij ook een lezing gaf.
Ja.
Dus van haar weet ik wel dat zij positief over ons en onze boodschap staat. En zij heeft ook een exemplaar natuurlijk, aangezien zij ook het voorwoord heeft geschreven.
Ja.
Maar van de andere mensen hebben we nog geen reacties gehad. En zoals je zei, Woeding is overleden.
Ja.
Van meneer Stevens, dat weet ik ook niet eigenlijk.
Ja, nou dat horen we zo meteen, want de luisteraars weten dat vast wel. Het boek Wient in Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn. Is het een boek voor leken of moet je wel iets van ervaring hebben of deskundigheid hebben om dit boek te lezen?
Dat was een van de struggles eigenlijk met het schrijven van dit boek. Omdat ik wilde eigenlijk iedereen mee hebben.
Ja.
En het is dus moeilijk om te weten van, hey, tot hoever zal men begrijpen hoe wij het nu uitleggen. En ik moet zeggen dat Akuba daar een hele grote rol in heeft gespeeld, aangezien zij communicatie heeft gestudeerd, maar ook omdat zij veel minder vanaf wist dan ik zelf.
Ja, oké, okay, duidelijk.
Dat is in de dinges gegroeid. Maar ik denk dat die voor iedereen wel leesbaar is. Dat de mensen die er echt veel van weten, zij zullen de manier van uitleg snappen.
Ja.
Maar ook de mensen die er weinig vanaf weten, zullen het begrijpen. Omdat we het toch wel ook beeldend proberen uit te leggen. En met veel voorbeelden.
Ja, ik ben al begonnen met lezen. Ik ben nog niet zo ver. Ik lees eerst alles, in de zin van de highlights ga ik lezen, de voorwoord, nawoord, weet je. Mm-hmm. Ik ben zo lezen van, ik ga eerst al de belangrijke dingen in het boek lezen. En ook de achterkant, de teksten en dan pas ga ik hoofdstuk voor hoofdstuk doorlezen. Wat mij opvalt in het boek is dat je ook met huidige voorbeelden komt. In het boek van Woeding vind ik echt een prachtig boek, heb ik gewoon echt op mijn tafel liggen, want ik lees heel veel dingen uit het boek van Woeding. Maar in jouw boek, wat ik zie, is dat je dan ook met huidige voorbeelden komt die nu van toepassing zijn in de samenleving. Wat was jouw gedachte hierbij?
Dat slaat eigenlijk terug op wat je zo net vroeg. Van, voor de mensen die dieper erin zitten, die snappen een bepaalde taal, die snappen bepaalde dingen, maar voor iemand die een leek is, zou je dichter bij zijn belevingswereld moeten zijn.
Ja.
En dus dat is de reden om het zo levendig mogelijk te maken en het dus zo dichtbij mogelijk bij iemand te brengen, zodat ze het begrijpen. Want dat is uiteindelijk hoe onze voorouders werkten in Suriname, Afrika, Kemet. Ze maakten, alles was levendig voor hun.
Ja.
En dat is wat wij hebben geprobeerd ook.
Ja, ik ben nu op Facebook. Je hebt een stelling gedropt op Facebook. onze voorouders en de zesvol, onze voorouders wisten dat de handelingen voor fysiek welzijn, zoals eten, een effect hadden op onze psychologische en spirituele welzijn. Vandaar dat we het in de Winti spirituele wetenschap over trefels en kina's hebben.
Mm-hmm.
Wat wil je hiermee zeggen?
Eigenlijk wat ik ermee zeg, kijk, als je kijkt tegenwoordig, veel mensen van Afrikaanse afkomst eten van alles en doen van alles. En we denken dat die dingen los van elkaar staan.
Ja, we maken meteen de overstap naar voeding, hè? We brengen het meteen naar voeding. Dus ga door.
We denken dus dat wat wij eten geen invloed heeft op wat we denken. Althans, een best wel grote groep.
Ja.
We denken ook dat bijvoorbeeld als iemand een dief is. Is gewoon een voorbeeld dat het niets te maken heeft met de manier waarop hij eet.
Mm-hmm.
We denken. Ja, eigenlijk dat is het. En wat het wel is, onze voorouders wisten dat alles met elkaar te maken had. En dat wat wij eten een belangrijke invloed heeft op de drie gebieden binnen holistisch welzijn. Dat zijn het fysieke gebied,
ja.
Het psychologische gebied en het spiritueel gebied. Dus eten en drinken hebben altijd een invloed daarop.
Ja.
De balans daarvan.
Maar gisteren was er ook een topic gelanceerd op Facebook. En jij zat erin ook een aantal gelijkgestemden. En daar had Orlando Seder had toen gezegd van, had een vraag gesteld van, hey, we hebben heel veel veganisten en vegetariërs van Afro-Surinaamse afkomst. Maar bij bepaalde winterrituelen en handelingen. Bijvoorbeeld als je geen klatafra, maar of als je wintitafra geeft. Zijn er allerlei vleesgerechten en visgerechten op tafel. Hoe moeten we daarmee omgaan? Maar kijk, ik zeg altijd van vooruitschrijdend inzicht. Want wij als Afro-Surinamers bepalen hoe we onze winterreligie godsdienst beleiden. Dus ik weet zeker van dat we toen vanuit Afrika als slaafgemaakte naar Suriname werden getransporteerd. Hebben we zelf vormgegeven aan Winti. Want Winti is ontstaan in Suriname. Maar de bouwstenen komen uit West-Afrika. En in Suriname hebben we gezegd van hoe dat is gegaan, weet ik natuurlijk niet. Maar daar hebben ze dus de wintergoddienst samengesteld, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En mijn vraag is nu van, gisteren heeft Orlando Zede van Black Hamer een topic gedropt op Facebook, waar hij aangeeft van, kijk, we zijn allemaal veganisten. We zijn heel veganisten. Ik ben vegetariër, jij bent veganist. Ik eet al bijna 3 jaar geen vlees meer. En om de reden dat het gewoon niet goed is voor je lichaam. Hoe moeten we daarmee omgaan binnen de bepaalde Winti-rituelen waarbij er vlees wordt geserveerd?
Ik denk dat het beste is om het aan te geven zoals we ook in het boek zeggen, is vanuit, als we kijken echt vanuit de oorsprong en vanuit de basis, vanuit waar die leer komt, dan zien we dat gezegd wordt dat ook al is iemand dood, hij behoort nog tot de gemeenschap, hij leeft nog.
Ja.
Je kan nog in contact met die persoon komen en je kan communiceren. En ook voor comfort geldt dat we met die kunnen communiceren. Dus ik denk sleutelwoord daarin is communicatie. Treed in communicatie met je comfort, treed in communicatie met zij die niet meer zijn.
Ja.
En maak dat bespreekbaar. Maar wat ik ook kan zeggen is dat alles draait om welzijn.
Ja.
Comfort, voorouders zijn daar om onze welzijn te vergroten en of behouden.
Ja.
Dus ik denk niet dat zij hun stempel zullen drukken op iets dat jouw welzijn achteruit brengt.
Ja, want ik kijk, de historie geeft aan dat we op de plantages, toen we nog als slaaf gemaakt op de plantages leefden, dan kregen we echt afvalvlees. Dus op het moment, maar waar is het dan? Dus het is aan ons, laat me zeggen, onder de Winti-deskundigen, onder de Doemangs, de Doefrouws, om te zeggen van oké, we gaan bij elkaar zitten en we gaan bepaalde rituelen, bepaalde reeks gaan we bespreken en herzien en we gaan het toepassen binnen de huidige samenleving waar we nu in zitten. Dat is, dat denk ik zelf. En als je bijvoorbeeld kijkt naar voeding, hè, want ik heb vorige week en de week daarvoor heb ik het aangekaart van we eten heel slecht. Wat ik altijd merk als je op feestjes bent, als je met mensen praat, we zijn allemaal trots op de Surinaamse keuken. Dus iedereen zegt altijd van, ik ook, de Surinaamse keuken is de lekkerste keuken ter wereld. Anderzijds heb ik ook wel mensen horen zeggen van, hey, maar ons keuken is heel erg vettig. Bestaat alleen maar uit vlees. Want als je een Surinaams gerecht hebt en je hebt geen vlees bij, dan is het geen Surinaams gerecht, zegt men soms. In Suriname, als ik naar Suriname ga, de laatste 3 jaar dat ik in Suriname ben geweest, is het best wel lastig om een restaurant te vinden die geen vlees serveert. Waarvan vlees niet het hoofdmenu is. Gelukkig heb je nu electric food. En er komen nu wel veganistische restaurantjes of mensen die dat veganistisch eten voor je leveren en vegetarisch. Waar ik naartoe wil is, dus binnen de Surinaamse samenleving wordt er heel vaak geroepen van, ja, onze keuken is lekker. Wat men ook zegt is van, ja, ach, jullie komen weer met je dingen, we gaan toch allemaal dood en wat moeten we dan anders eten? We eten heel veel jaren, onze ouders eten al jaren vlees en ze leven nog. Hoe denk jij daarover? Wat is jouw visie erop?
We hebben op onze website een artikel daarover geschreven, genaamd Delicatessen of Afval. Eigenlijk meerdere. We hebben Delicatessen of Afval en we hadden iets van 3 voedingsgewoontes die mensen van Afrikaanse roots hebben, die niet bevorderend zijn voor ons welzijn. En de grap is eigenlijk dat dit verhaal niet alleen speelt in Suriname, maar ook eigenlijk met de Afrikaanse keuken. Maar als we kijken naar Suriname, wat ik ervan zeg is, wat veel mensen moeten denken is dat onze voorouders waren in een staat van overleven toen ze daar kwamen.
Mm-hmm.
Onze voorouders waren in een staat van overleven toen ze die gerechten bedachten en maakten.
Ja.
En onze voorouders hadden niet dusdanig de vrije keuze om zo te eten zoals zij zelf helemaal wilde.
Ja.
Dus dan moet jij je nu afvragen, wil jij eten zoals zij aten in die tijd?
Ja.
Of wil jij eten zoals zij zouden eten als ze dat gekund hadden?
Ja.
En dan kunnen mensen zeggen, maar jij weet niet hoe ze dat zou doen. Dan zeg ik, het klopt, ik weet niet hoe het gemanifesteerd zou worden, maar ik weet wel vanaf welk filosofie zij leefde,
ja,
en vanuit welke filosofie ze dus maaltijden zouden creëren.
Ja.
En dat is eigenlijk hoe wij erover denken. En het leuke daarvan is dat eigenlijk wij met dit jaar met ons tweede boek gaan komen. En dat is een boek dat hierop ingaat. Welke voeding is goed voor onze anatomische en biologische samenstelling,
ja,
onze spiritualiteit en onze psychologie. Maar ook hoe zou het zijn als we afrocentrisch zouden koken. En wat is dat?
Ja, gisteren heb ik dus naar dat filmpje gekeken met het interview met Giovanni Ravensberg. En daar gaf hij dus aan, in het interview met Sherin Fallis, gaf hij dus aan van dat, wat zei hij weer? We eten Europees. Onze norm, de manier hoe wij eten en wat we eten is op zijn Europees. Wat niet goed is voor ons lichaam. Maar kijk, Europeanen hebben een andere manier van eten, een ander levensstijl. En we hebben eigenlijk een heel groot deel van hun levensstijl en de manier wat ze eten, hoe ze eten, hebben wij overgenomen. En hij gaf daarin aan dat belemmert heel veel holistische welzijn voor onszelf. Dat is wat hij aangaf. Hij maakt ook een opmerking over de pH-waarde in ons lichaam. Dus de pH-waarde is de zuurgraad, als ik het goed heb. En dat moet minimaal 7,5 zijn. En alles wat daaronder zit, dat is dan ook slecht voor ons lichaam. Dat is wat hij aangaf. Kan je daar iets meer over uitleggen als we praten over pH-waarde en de zuurgraad binnen ons lichaam? Dan weten de luisteraars daar ook meer over. Wat is pH? pH-waarde.
Dat staat eigenlijk voor potential of power of hydrogen.
Ja.
En dat is vertaald de kracht of de potentie van een waterstofatoom. En dat bepaalt, als ik het nu zou moeten uitleggen, dan ga ik voor veel mensen abracadabra praten. Maar het heeft te maken met de zuurgraad, het heeft te maken met de elektriciteit, dus de energie ook in je lichaam.
Ja.
En dat is belangrijk dat het op een bepaalde waarde is.
Ja, 7,5 is het beste, zeggen ze.
Dat, ja, En nu wordt er, is er een schaal van pH.
Ja.
En alles onder 7 is zuur. 7 is neutraal. En boven 7 is basis, oftewel alkaline.
Ja.
En dat is ook iets wat zalige dokter Sibi vooral onder de aandacht heeft gebracht.
Ja.
Dat we veel alkaline moeten eten, dus veel basis, veel boven de 7.
Ja.
En,
maar want alles onder de 7 kan ook kanker veroorzaken.
Ja, maar ik moet wel zeggen dat ik daar een beetje afwijk.
Mm-hmm.
Omdat ik het daar niet geheel mee eens ben. Maar als je dokter Sibi's werk bestudeert, dan snap je waarom hij dat zegt.
Ja.
En ik snap waarom hij dat zegt, omdat in de dieet dat wij eten, is bijna alles zuur.
Ja.
Je moet een bepaald balans hebben. Dus als jij zuur blijft eten, dan gaat jouw zuurgehalte, je pH-waarde alleen maar omlaag. En dan haal je dus die 7 boven 7 niet.
Ja.
Dus het is belangrijk dat we kijken naar de balans, maat, kasseri,
ja,
noemen wij het in ons boek. Dat je in balans blijft en die energiegehalte en elektriciteit, want ons lichaam is elektrisch,
ja,
hoog houdt.
Ja.
En,
of maar vandaar de naam electric food natuurlijk, wat ze in Suriname gebruiken.
Juist, maar wat ik wel wil zeggen is dat, omdat het is belangrijk dat je echt die dingen bestudeert. Omdat ik heb gemerkt dat veel mensen gewoon filmpjes van Dr. CB hebben gekeken en dan dingen gaan napraten. En dan wordt het gevaarlijk, want het bestaat van, want het bestaat eigenlijk als je zuurtegraad te laag is, noemen ze het acidosis.
Ja.
Maar je kan ook alkyloos hebben. Dat wil zeggen dat je pH-waarde te hoog is. Want als ik het goed heb, ammoniak heeft ook een hele hoge pH-waarde. Maar als je dat drinkt, ga je ook dood.
Ja. Aha.
Dus we moeten ook. Het is een bepaalde balans. Er is een bepaalde meter waartussen we moeten blijven.
Ja.
Dat we gewoon optimaal blijven.
Ja. En dat betekent dus ook van koffie. Heel vaak zegt men van wat moeten we dan? We kunnen er niks meer aan doen. Maar wat we nu bespreken is een feitelijk gegeven dat de luisteraars thuis. U kunt er zelf wat aan doen door. Eerst te gaan onderzoeken wat pH. Je moet wel weten wat je doet, ook snappen wat je doet. We leggen het nu uit op radio. En als het niet helder genoeg is, kan ik je uitnodigen dat je het nog een keer goed uitlegt. Maar en daarnaast kunnen luisteraars zeggen, oké, vanaf nu ga ik letten op mijn voeding. Ik ga letten wat ik eet, wat ik wel of niet kan eten. En dus aan de luisteraars thuis, aan de mensen thuis, aan onze eigen mensen zeggen, oké, nou ja, we hebben de informatie. Bij vooruitschrijdend inzicht wisten we het niet, wat we vroeger allemaal aten en wat we gisteren aten, maar nu weten we het. Dus we kunnen ons best doen om healthy te gaan leven.
Juist.
Een andere vraag, en dan gaan we even heel kort naar de muziek en daarna gaan we over naar de R. Kelly kwestie, want dat moeten we ook even heel kort inleiden voor de luisteraars. Ik heb hier een boek voor me genaamd Wat zit er in uw eten? Ken je het? Let op gevaar. Wat zit er in uw eten? Het gaat over de E-middelen. Dat zijn additieven die dus in voeding wordt gezet. Heb je daar wel van gehoord? De E-middelen?
Ja.
Ja, kan je heel kort...
We hebben ook zo'n boekje, maar ik weet niet meer of het precies die is.
Het is een zwart boekje met een kruis er doorheen. Waar staat van de gids die u alert maakt op al die E-nummers. Geschreven door Corinne Gauget. En dan zegt ze van aspartaam, dat is E951. Glucosamaat, dat is E621. Glycine is E640. Dat zijn allemaal, als we naar de supermarkt gaan en die drie nummers staan erop. Mm-hmm. Op je voeding, op hetgeen wat je koopt. Dat mag je dan zeker niet naar binnen werken, want het is zo giftig. Kan jij heel kort aan de luisteraars uitleggen, wat zijn E-middelen, wat zijn additatieven?
Overigens, dat boekje hebben wij ook.
Oké.
Okay. Die wat jij opnoemt. En we kunnen iedereen aanraden om die te kopen.
Ja.
Wij hebben hem een tijdje naar de winkel meegenomen. Gewoon puur als onderzoek. En wat ik kan zeggen voor E-nummers is dat E-nummers eigenlijk wordt gebruikt om eten langer houdbaar te maken. Of
precies,
een mooiere kleur te geven. Of een sterkere geur. En dat soort dingen. En sommige worden vanuit natuurlijke bronnen getrokken.
Ja.
Maar de meeste niet. En de meeste worden bewerkt en zijn daarvoor niet, hoe moet ik het zeggen, bevorderend voor, voor welzijn.
Ja.
Alhoewel er vele wetenschappers zullen zijn die tegen ons zullen zeggen dat is nonsens, ze kunnen geen kwaad.
Dat
maar er zijn ook genoeg wetenschappers
ja.
die bewezen hebben dat het niet goed is.
Mm-hmm.
En verder kan ik zeggen, ja, wij leven volgens hoe onze voorouders hebben geleefd en hoe zij ons hebben geleerd. En dat is eet zo vers mogelijk en zo natuurlijk mogelijk. En daar horen
en veel fruit.
Nummers bij.
En ja. veel fruit, ja. In ieder geval, in het boekje staat, kijk, u kunt het boekje zelf aanschaffen, luisteraars. Het heet Wat zit er in uw eten? Een klein zwart boekje van Corinne Couget. Kunt u aanschaffen. En ze zegt in ieder geval, de gevaarlijkste E-nummer is E951. Dat is aspartaam. En dat is heel erg giftig. Ze schrijft daar een hele tekst over. Dat ik nu niet aan de luisters kan voorlezen. Maar misschien in een andere uitzending als ik meer tijd heb. Koffie, wat ik ga doen. Ik wil even 1 minuut, 2 minuten naar de muziek gaan. Van Winnen. En ik gooi even de andere lijn open. Mocht iemand een vraag hebben of willen meepraten. Zou je dat kunnen een vraag kunnen beantwoorden? Als ik met de vraag, oké, dan gooi ik de lijn nu open. Ik ga even dan naar de muziek. En dan in de tussentijd mogen luisteraars bellen. En jij kan even wachten aan de lijn. Ja?
Is goed.
Oké.
Okay. Ja.
We hebben een beller. Goedemiddag, welkom bij Mat Radio. Met wie hebben wij het genoegen?
Hallo, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ik ben met Frankie.
Frankie, goedemiddag. Welkom.
Brada Kojo.
Ja, gaat goed. Mag niet klagen.
Ja, je kent me niet meer, maar ik weet het. Moet leg je uit. De Voice, weet het nog?
Ik weet wie. Ik weet met wie ik spreek. Die naam ken ik en die stem ken ik ook.
Ja, maar ik heb niet gesproken.
Klopt, ja.
Ja, klop. Hoe is het met jou verder?
Ja, goed. Ik mag niet klagen.
Okay.
Ja,
oké. Okay, okay. Ik wilde even iets toevoegen, want... Soms niet vrij, dan ben ik door mijn archidesani.
Mm-hmm.
Maar ik zit er denk ik ook nog bepaalde dingen bij mij volle. Maar het is een hele goede programma. Wat ik wilde zeggen, wat ik heb opgemerkt. Ik probeer ook een tijdje al hoe min mogelijk vlees om het af te bouwen. Want iedereen verandert ze alles aan nieuwe vlees.
Nee, ik heb 3 jaar over gedaan om geen vlees te eten.
Ik heb
3 jaar over gedaan. Dus
ik probeer ook van alle soorten. Er zijn genoeg middelen om dat niet te doen, hoor. Dat weet ik ook wel. Maar ik heb een paar Asramasant. Ik ben toch.
Ja.
Die familie van Jari, dit, dat. Dus
ik ken dat. Ik herken dat helemaal, ja.
Weet je, dus. Maar wat ik wilde zeggen. Zet die merk op, hè. Vooral in mijn lichaam. Ik weet, in mijn lichaam. Ik had een tijdje geleden. Was ik naar een paar jaar geleden. Ben ik aan als de man betest. Misschien. De man zag jong. A melanine nanga a desansa yu abini skin. De man jaloers. A dat rasrefe te me taka man jaloers. Ik heb te sterke dit dat. Maar dan mens je ook te taki. Maar ik vind een onderhoudig skin.
Ja.
Je kan in broer ja ook toe wies is sterk. Dus wat ik wilde zeggen. Bijvoorbeeld je bent ziek hè.
Ja.
En je eet bepaalde producten. Je wordt nog zieker.
Ja.
Weet je, dus dat heb ik wel opgemerkt. Dat van eetzaam.
Vooral als je rijst eet, als je ziek bent, rijst is witte rijst is al niet goed, te veel zetmeel en toch blijven het eten.
Ja. Kijk naar Lefa Utaki, alleen dat hij voor de voorouders, voor Uno, is makkelijk zo.
Ja.
Nes maar ben overleefd. Want Uno, ben je alleen in Kondre voor de voorouders?
Nee.
Nou, want er is een product, like tarwe.
Ja.
Dan ben je alleen. Maar Alice ook me stoppen nono de echt zeker wel. Ik zie me. En dat gaat goed. Maar wat ik wilde bijvoegen, van, als je ziek bent en je eet bepaalde producten wat jullie ook zeggen, word je nog zieker hoor.
Ja.
Want ik jou een poëzie kom horen biggie voorbeeld. Weet je, verkoot ik kom horen ergens. Dus het is wel belangrijk op je voeding te letten.
Dank.
Dat wil ik even doorgeven.
Dankjewel voor je reactie.
Ja man, een fijne dag allemaal.
Ja hoor, blijf luisteren.
Doei.
Koffie, welkom terug.
Yes.
We gaan verder met het laatste onderwerp. Luisteraars, ik ga heel even de lijnen blokken. Dan kunnen luisteraars zometeen weer bellen. Ik zei eigenlijk een half uur, maar ik heb nog even 10 minuten nodig. En dan zijn we klaar. De kwestie R. Kelly. Voor Volgens mij, ik zal even een korte inleiding geven. De luisteraars die het hebben gevolgd. Er is een hele hype ontstaan. R. Kelly, er is een film, er is een documentaire, een zesdelige documentaire uitgekomen in Amerika over Surviving R. Kelly. En daarin, ik heb hem niet gezien trouwens. Ik heb nog geen tijd gekregen om het te bekijken. Ik ga hem zeker kijken. En daarin wordt aangegeven dat R. Kelly heel veel minderjarige meisjes... ik zal niet zeggen heeft verkracht, maar heeft gedwongen tot seks of een seksuele handeling heeft gepleegd met meisjes van 13 en 14 jaar. Op een gegeven moment is er een hele discussie losgebarsten op Facebook, waarin wordt aangegeven van ja, hoe kan dat, waarom is R. Kelly nog niet veroordeeld en heel gedoe. En, maar aan de andere kant, ik heb ook de discussies gevolgd die nu in Amerika gaande zijn. In Amerika zegt men van ja, tuurlijk, de R. Kelly is gewoon fout bezig, dat kan helemaal niet. Maar er zijn meer R. Kelly's. Waarom wordt weer een zwarte man in de spotlight gezet dat hij bezig is met seksuele handeling met minderjarigen? Een andere groep zegt ook van hey, door de hele slavernijperiode hebben witte mannen zoveel zwarte kinderen verkracht. Waarom wordt er daar niks over gezegd? Een ander zegt weer van ja, laten we kijken naar onze eigen R. Kelly in onze eigen gemeenschap. Dus bijvoorbeeld in de Afro-Surinaamse gemeenschap komt er ook heel veel incest voor. Ook heel veel kindermisbruik door onze eigen mensen. En die discussie is nog steeds gaande op Facebook. In iets mindere mate. Maar ik zie wel dat in Amerika die discussie... In volle gang is. Want ze zeggen van ja, als jullie R. Kelly gaan exposen, dan laten ook iedereen exposen die bezig is met seksuele handelingen met kinderen. En daar hebben jullie daar een essay over geschreven, Koffie. Wat is jouw mening hierover? Over de hele kwestie Surviving R. Kelly?
Wij hebben daar meerdere keren aandacht aan besteed sinds de docu uit is gekomen.
Ja.
En een van de eerste statements die we hadden gemaakt is dat het veel zegt over de black community.
Ja.
Het welzijn binnen de black community. En wat wij wel daarbij jammer vinden, dat stond onder die statement en daarvoor hebben we ook heel veel commentaar van mensen gehad, niet altijd positief, is dat we het moment waarop heel interessant vinden en dat wij dus vanuit de gemeenschap niet zelf actief hebben gereageerd en actief reageert op dit soort punten, zoals misbruik.
Ja.
Zoiets gebeurt als dat met R. Kelly, hij is ook heel bekend.
Ja.
Wij hebben het ook een hype genoemd, want
ja,
het is op dit moment een hype. Het is geen ongoing topic en het gaat naar een hoogtepunt toe en eigenlijk is die al bijna voorbij, want ik zie het niet meer dusdanig in mijn timeline.
Ja, minder, ja, het is veel, heel, heel minder.
Dus R. Kelly was wel een hype en daarbij niet per se het misbruik, maar R. Kelly wel. En dat dus jammer is dat we daar niet ongoing mee bezig zijn. En dat het ook jammer is dat op het moment dat zo'n hype ontstaat, dat we de rest van onze problemen vergeten. En
ja,
we hebben daar ook artikelen geschreven over mogelijke oplossingen. En één daarvan is holistisch denken. Dat wil zeggen dus dat alles met elkaar te maken heeft. En dat als er dus zoiets met R. Kelly naar boven komt, dat we niet moeten vergeten dat er ook een meisje vermoord is in Amerika van 7. Een witte man. Dat we niet moeten vergeten dat in Nederland ook een misbruikzaak naar boven is gekomen.
Ja.
Van een bekend persoon. Een atletiek trainer. Ook een donkere man. En wat wij zeggen is van hey, we moeten die topic starten. We moeten die topic daar houden. En
ja,
we moeten blijven kijken naar het geheel. Ook hier weer speelt voeding een belangrijke rol.
Je valt af en toe even weg, hoor.
Ja, ja, hoor je me nu?
Ja, ik hoor je wel, maar af en toe hoor ik gekraakt. Maar je kan doorgaan.
Oh, okay. En ook hier speelt voeding een belangrijke rol. Omdat het echt belangrijk is op de manier hoe wij denken. En ook hoe we de wereld zien.
Ja.
Omdat in ons maag-darmstelsel hebben we wat we noemen de wetenschappers tweede hersenen.
Ja.
Die beïnvloeden onze hersenen. Dus ook hoe we denken. Dus dat is eigenlijk hoe we verkrijgen. Laten we het niet alleen bij dit nu houden. Ja. Want ik hoor die verhalen al jaren. Van R. Kelly, maar ook over misbruik binnen ons gemeenschap.
Daar wil ik het over hebben. Want kijk, nu hebben we allemaal iedereen. Want dat R. Kelly misbruik maakt van minderjarige meisjes. Dat is al 10 jaar geleden bekend. Dat is al. Dus het is niet iets van nu. Dus ik snap ook niet helemaal waarom mensen nu opeens. Drastisch boos wordt van ja, we moeten hem gaan lintje, bla bla bla. Terwijl die hele hype van R. Kelly is al 10 jaar bezig. Iedereen gaat naar een concert van R. Kelly. Iedereen heeft allemaal nummers van R. Kelly thuis. Als je bepaalde nummers beluistert van R. Kelly, dan zingt hij ook echt wat hij met de meisjes heeft gedaan. En ik heb niet gereageerd op Facebook trouwens, anders. Omdat ik had daar gewoon geen tijd voor. Ik heb wel dingen gelezen. Maar wat ik niet snapte helemaal, is dat de R. Kelly's zitten ook in onze gezinnen, in onze Surinaamse samenleving. Want ook bij ons, en het is een topic waar eigenlijk bijna nooit over wordt gesproken. Kindermisbruik in onze eigen Afro-Surinaamse samenleving. Tuurlijk, het is een zware topic, want het is iets persoonlijk, maar het gebeurt ook in onze eigen achtertuin. Dus, en iemand zei het ook heel goed, waarom zijn we zo druk bezig met R. Kelly? Laten we naar de R. Kelly's kijken in onze eigen samenleving. Dus hij wordt nu als een soort van R. Kelly, iedereen, dus R. Kelly is nu de pispaal van de hele wereld. Terwijl we niet kijken naar onze eigen R. Kelly's in onze samenleving. Ik ga de lijnen opengooien, Koffie, misschien dat de luisteraars mee willen praten. Er is 1 lijn maar open, ik weet niet welke dat is. 020-471-4291 of 020-354-1202. Kijk u maar even, u mag meepraten of uw mening geven. Een vraag, hè? Is het niet zo dat we zijn 400 jaar lang zijn we misbruikt. Zijn onze vrouwen misbruikt sowieso door witte slavenmeesters. Is dat niet doorgedrongen in onze DNA? Voordat je die vraag gaat beantwoorden, gaan we even naar de bellen. Goedemiddag, welkom bij Matradio. Met wie hebben we het genoegen?
Ja, goeiedag. Spreek met Willy.
Goeiedag, Willy.
Hi. Ik heb twee dingen die ik... of twee vragen.
Ja.
Ook aan die meneer is dat hij dan meeluistert.
Ja.
Het ene gaat, eet zo vers mogelijk. En de tweede is vlees in Afrika. Eet zo vers mogelijk. Hoe wil je dat in godsnaam nou tegenwoordig nog doen, dus dat je dan zo vers mogelijk eet? Want men heeft het bijvoorbeeld over dat men... dus niet meer die chemische dingen die chemisch, met chemische middelen geplant zijn.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld buiten, als ze buiten planten en geen chemische middelen gebruiken, maar je weet niet wat er allemaal in onze lucht neerdaalt, uit onze lucht neerdaalt op deze planten, dus groenten en noem maar op.
En die tweede vraag?
Ik vraag mij af.
Ja.
Wat zeg je?
En die tweede vraag?
En de tweede vraag is bijvoorbeeld, ik ben in Afrika geweest.
Ja.
Naar verschillende Afrikaanse landen. En ik zal 2 opnoemen. Ik ben naar Ghana en Gambia geweest.
Ja.
Het eerste wat er op de voedselketen, wat er in die voedselketen voorkomt, is vlees.
Ja.
En op de tweede plaats groenten.
Ja. Ook in Suriname trouwens.
Ja, en dan vraag je je af van nou. Groente kent men helemaal niet daar. In Suriname wordt er veel meer groente gegeten. Er zijn er veel mogelijkheden, veel verschillende groentesoorten die wij gebruiken. Dan vraag ik mij af van nou, wat moet je nou in godsnaam?
Oké, okay, ik ga de vraag neerleggen bij Koffie en dan kunt u meeluisteren.
Oké, okay, dankjewel.
Ja, dank je. Koffie, 3 vragen. Eerste vraag is mijn eigen vraag, de DNA. We zijn honderden jaren verkracht door de slavenmeesters. Verder door. Tweede vraag van deze meneer is van alles wat je buiten eet is ook bespoten. Tenminste, ik vat het even samen. En de derde vraag, in Afrika, een bepaalde gedeelte van Afrika. Afrika is een continent. Is het eerste wat je op de menu krijgt, als het gaat om bijvoorbeeld, hij was in Ghana en in Gambia, is vlees. De eerste vraag.
Eerste vraag. Er zit iets in wat jij zegt. Wij zelf denken ook dat als je kijkt naar slavernij, dat het er veel mee te maken heeft. Omdat wij ook als ik het even een beetje ruw mag zeggen, als seksdieren zijn gebruikt.
Ja.
In de slavernij. Dus natuurlijk heeft dat een invloed op jouw denken.
Ja.
En jouw handelen. En de wetenschap zegt ook dat het ding is epigenetics. En dat jouw denken, jouw handelen ook jouw genen kunnen veranderen.
Ja.
Dat is waar ze nu achter zijn gekomen. Iets wat in de wind die eigenlijk al lang bekend is.
Mm-hmm.
Maar dat wordt gezegd. Dus daar zit heel veel in. Dat het niet dingen zijn van nu.
Ja.
Die we hebben overgenomen. Dat eigenlijk kan je zien als hippies.
Ja.
Ook die tijden daarna in de situaties waarin we leefden. En als je mensen zouden kunnen zeggen, ja, maar misschien gebeurt het ook in Afrika. Ik leid niet uit dat er in Afrika iemand ooit is misbruikt. Maar op zo'n grote schaal kwam het niet voor. Waarom zeg ik dat? Omdat als je kijkt naar historicussen,
ja,
dan heb ik het niet alleen over zwarte historicussen, maar ook Arabische en witte. Dan kan je lezen over hoe de gemeenschap en hoe de samenleving in Afrika was en hoe die gevorderd was. Ver voordat er enig grote bemoeienis was van buitenaf. En
okay,
men ging anders om met seksualiteit.
Ja. Ja. Nee, dat is een ander topic weer. Ik heb zoveel vragen. De tweede vraag. De tweede vraag van de meneer van ja, wat moeten we dan wel eten? Wat is dan wel vers?
Maar antwoord blijft het hetzelfde. Eet zo vers mogelijk. Dat is het sleutelwoord. Mogelijk. Omdat je gaat nooit meer helemaal vers kunnen eten. Omdat inderdaad er zitten dingen in de lucht en zo. Maar een gespoten iets is altijd nog slechter dan een ongespoten iets. Omdat er iets in is gespoten dat chemisch is. En in
ja,
andere dingen niet.
Ja.
En, dus je moet zo vers mogelijk. Je kan zoveel onderzoeken doen op hoe zo vers mogelijk te halen, dichtbij als we halen van een boerderij. De meeste keren halen van een biologische boerderij.
Ja.
Ergens in Lelystad. En dat is in een omgeving waar ook minder bedrijven zijn die chemische dingen afstoten en rook uitstoten. Dat is zo geregeld, want er
ja,
moet een bepaalde afstand zijn tot de stad en een bepaalde afstand tot bepaalde bedrijven om het biologisch überhaupt te kunnen noemen. En natuurlijk kan het zijn dat weet zo iemand voor de gek houdt of niet echt biologisch is, maar
ja,
laten we eerlijk zijn, met onze merkkleding zeggen we ook niet wat is echt en wat is niet echt. We kopen.
Ja, omwille van de tijd, laatste vraag. Willy was dus in West-Afrika, in Gambia en Ghana. En hij zegt, het eerste wat mensen serveert is vlees en bijna geen groente.
Mm-hmm.
Het moment dat ik in West-Afrika was trouwens, merk ik ook wel dat je heel weinig groente krijgt. Groente lijkt net als groente. Als ik op de markt ben, zie ik bijna geen groente. Heel weinig. Corrigeer me hoor. Als er Afrikanen van het continent met me aan meeluisteren. Je ziet heel veel vlees, heel veel grognang, maar minder groente.
Mm-hmm.
Wat is jouw reactie daarop?
Wat ik kan zeggen is inderdaad dat ik ook heb gezien dat er minder groente is en heel veel vlees. Ik weet het ook niet precies allemaal, dus mensen mogen mij ook corrigeren.
Mm-hmm.
En inderdaad wordt er veel vlees gegeten. Maar zoals ik eerder ook al tegen jou zei, toen je het had over het Surinaamse eten.
Ja.
Toen zei ik ook al, in Afrika is dat net zo.
Ja, precies.
Onze Afrikaanse broeders en zusters op het continent kampen met dezelfde ziekte, dezelfde problemen. En daarom zeg ik, we moeten holistisch denken. Want er zit een verband daar. We staan niet los van elkaar.
Ja.
Ook al denken we dat we niet met elkaar verbonden zijn. Klopt. We zijn dat nog steeds.
Koffie, het is bijna tijd. Ik moet echt ja, inhaken. Ik denk dat je echt langs moet komen om hier. Want ik heb nog een aantal dingen die ik met je wil bespreken. In ieder geval, wat ja, ik wil zeggen is, je ziet heel veel... Heel veel van onze mensen hebben bepaalde ziektes. En mijn mening is dat het ook te maken heeft met de manier hoe we leven en wat we vooral eten. Maar daar kunnen we een andere keer dieper op ingaan. Maar ik wil je bedanken voor je tijd. We are running out of time. En we spreken elkaar snel. En binnenkort horen we nog sowieso meer over Blakka en wat jullie allemaal aan het doen zijn.
Yes.
Ja, dankjewel. En tot de volgende keer.
Yes.
Oké, okay, ja hoor, dag.
Fijne middag.
Ja, luisteraars, het is tijd. Ik kan niet meer bellen, want we hebben nog maar 1,5 minuut. Ik moet gaan afronden. Er waren heel veel topics vandaag. We hebben gesproken over voeding, over het boek van Blakka online als het gaat over Winti. En we hebben heel kort gesproken over kindermisbruik binnen onze eigen samenleving. Dus niet alleen de R. Kelly kwestie, maar gewoon binnen onze eigen samenleving. Ik weet het, is heel moeilijk om over zo'n topic te praten. Maar de discussie was losgebarst op Facebook. Ging het heel veel over R. Kelly. Maar laten we vooral kijken binnen onze eigen gezinnen, binnen onze eigen samenleving, naar onze eigen R. Kelly's in onze achtertuin. Dus daarmee wil ik het programma eindigen. Ik kreeg ook net een aantal apps waarin wordt aangegeven wat Henry Steffen wel is overleden. Dus respect daarvoor. Iets van mijn condolences, want ik was het volgens mij helemaal vergeten. Dus dat kreeg ik. Ik kreeg nog een aantal andere apps, maar die kan ik niet meer voorlezen, want de tijd is er al. U hoeft niet uit te loggen, want Henna Linger staat al klaar met het programma Sleutelgeheimen. Henna Linger is terug. Dus over een enkele minuten hoort u Henna Linger hier bij Maat Radio. Ik ben de volgende week weer met een ander interessante topic. En als u zelf een topic heeft, kan je daar meer over vertellen of kan je iemand daar naar voren halen? Let me know. Dan kan ik mijn best voor u doen. Ik wil zeggen, prettig weekend en eet gezond, blijf gezond en blijf wel. Laters.